Wij zongen het lied, de zon komt op, maakt de morgen wakker. Dat is een mooie zin. Maar wij waren hier gisteravond ook en toen wij sliepen hier vannacht om de hoek. Daar staat een vrachtauto, daar zitten twee bedden in.
Ja. Oh ja?
Ja. En daar hebben wij vannacht geslapen. En vanochtend werden wij wakker. En omdat ook om de zon opkwam. Maar ook wij hoorden iemand gras maaien. Wij dachten, wie maait er nu gras? Donderdagmergen op de hemelvaartsdag. Broeder Abdul. Ja, en ik zag aan de manier waarop hij maaide, dat zouden meer mensen moeten doen. Lieve mensen, ik wens een heleboel gemeentes en broeder Abdul toe en allerlei broeders hier en zusters. Want wij komen hier al bijna 14 jaar en de ene werkt nog harder voor de gemeente als voor de ander. Dat is geweldig. En dat is geweldig dat wij elkaar zo mogen ondersteunen. En wij zijn ook graag hier. Wij gaan het hebben over hemelvaart. Dan kunt u zeggen, is dat interessant? Nou en of. Want wat hebben wij gezongen? Wij hebben gezongen dat de Heer Jezus met uw lichaam is de prijs betaald. En ik bid altijd, Heer, bevestigd ook door de liederen en door de gebeden van broeder Menno, wat is precies wat u in het midden wil brengen? Wel nu, dat is het. Heer Jezus heeft de prijs betaald, wees u heel eerbiedig. Dat betekent dat wij zijn eigendom zijn. Er zijn een hoop mensen die zeggen, ik hoef niet naar de Heer Jezus, ik vind het hier veel te fijn. Nederland is natuurlijk een rijk land en iedereen heeft alles. En mensen zeggen, ik hoef niet naar de hemel. Ik heb al een hemel op aarde. Dat is natuurlijk een beetje jammer. Want er zijn een hoop gelovigen in de wereld die dat niet hebben. Maar doordat de Heer Jezus de prijs heeft betaald en ons gekocht heeft met zijn bloed, is hij onze eigenaar. Of u dat nou leuk vindt of niet. En we zingen, Heer Jezus, u bent geweldig. U bent mij meer dan diamanten. Maar luister eens even, ik ben van mezelf en ik regel mijn eigen zaakjes. Lieve mensen, Jezus, met uw lichaam is de prijs betaald. En we gaan het hebben over Hemelvaartsdag, maar dan moet u goed opletten. Je kunt nooit over Hemelvaartsdag praten zonder ook te denken aan de terugkomst van de Heer Jezus. We hebben het er al aan gedacht. Ik heb pas een YouTube-filmpje gezien van zuster Gusta, waarin zij haar fijn uitlegde dat als je nadenkt over hemelvaart, je ook in één zin moet nadenken over zijn terugkomst. Want de Heer Jezus ging wel terug naar de hemel 2000 jaar geleden, maar hij zei onmiddellijk, ik kom terug. En lieve mensen, in de christenheid is de terugkomst van Jezus, moet u opletten, het meest ondergesneeuwde onderwerp. In de algemene christenheid is het terugkomst van Jezus. En of u dat nou leuk vindt of niet, dat gaat gebeuren. Daar hebben wij het nooit over. En de mensen die het hebben over de Heer Jezus komt terug, die worden genoemd niet nuchtere zombies. Van luister eens even, jij komt toch zo goed leren, je gaat trouwen, je wordt binnenkort vader of moeder. Van wat zit jij nou toch met de komst van de Heer Jezus? En die mensen die zeggen dan, ja, als je het hebt over de terugkomst van Jezus, dat is allemaal koffiedik kijken en dat is heel raar. En dat getuigt, moet ik eerlijk zeggen, niet zoveel van visie. Als onze visie alleen maar gericht is op deze aarde, nou en als u de kranten goed leest, dan biedt de aarde niet veel soeps. Als dat uw visie is en uw perspectief, maar u zegt ondertussen wel, Jezus, u bent mij meer waard dan diamanten. Ja, dan moeten we toch een vraag stellen. En lieve vrienden, vanavond wil ik met u spreken over de terugkomst van de Heer Jezus. En het vervelende is dat een hoop christenen, nogmaals, ook vanavond zullen zeggen, nou ja, is dat interessant. Lieve mensen, het is in de Bijbel het meest genoemde onderwerp. In de Bijbel wordt vaker gesproken over de terugkomst van de Heer Jezus dan over de Heilige Geest en over de gemeente en over aanbidding. 30% van de Bijbel, dat is zo'n 400 bladzijden, gaan over de gebeurtenissen die verband houden met de terugkomst van Jezus Christus. Dus in het Nieuwe Testament wordt meer dan 300 keer gesproken over de terugkomst van Jezus Christus. En als u hem lief hebt en u hebt God de Vader lief en u hebt de Heilige Geest lief en u hebt het woord van God lief, dan moet u haast wel eens zeggen van, nou, dat is misschien toch wel een onderwerp om over na te denken. Nou, dat is dan nou juist zo mooi. Dat kun je mooi doen op Hemelvaartsdag. Want kennelijk, ja, is het in Gods ogen een belangrijk onderwerp. Anders had God geen 400 bladzijden van de Bijbel gereserveerd voor de terugkomst van de Heer Jezus Christus. En lieve mensen, als wij de Heer Jezus lief hebben en we hebben daar prachtige liederen van gezongen, en hoef je niet oud voor te wezen of levensmoe, dan zeg je, Heer Jezus, ik hou van u. En ik heb het goed hier en alles op rolletjes en alles loopt fijn. Maar Heer Jezus, ik hou van u. Ik wil u knuffelen. Ik wil bij u zijn. Daar hoef je helemaal niet vroom voor te zijn. En ook al gaat op deze aarde alles geweldig, en dat is het mooiste wat er is. Dus op aarde alles geweldig gaat en op aarde alles op rolletjes loopt. Maar lieve mensen, als wij de Heer Jezus lief hebben, als een man met een vrouw gaat trouwen, gaat die man ook niet wonen in Hongkong en die vrouw in Chili. Dat is leuk voor een week en ook weer niet. Want die twee elkaar lief hebben, die zijn met elkaar gaan trouwen om bij elkaar te zijn. En als wij zeggen, Heer Jezus, ik heb u lief, dan is het helemaal niet overdreven vroom om te zeggen, Jezus, ik wil bij u zijn. Ik heb het hier goed, ik heb het hier fijn. En ik zal u straks proberen uit te leggen dat als je verlangt naar de komst van de Heer Jezus, ben je tegelijkertijd tot zegen van je omgeving en tot zegen van de gemeente. En ook komt de clou. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 1, moet u opletten. Dan zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen, tegen gelovigen, jullie hebben je van de afgoden tot God bekeerd. Moet u opletten. 1. Om de levende God te dienen en 2, en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Ziet u dat? Dus Paulus zegt, als je zegt ik ben bekeerd, ik ken de Heer Jezus, en je verwacht niet de komst van de Heer Jezus, dan is je bekering maar voor half gelukt. Natuurlijk begrijpt u, ik heb de Heer Jezus aangenomen om God te dienen. Geweldig. En als ik vraag aan u, wilt u God dienen of dient u God, gaan alle vingers omhoog. Ja, zegt Paulus, maar er komt nog iets bij. En zijn zoon uit de hemel te verwachten. En dan kunt u zeggen, ja, ik verwacht de Heer Jezus. Dat kan ook theorie zijn. Maar echt, ik heb Jezus zo lief. Ik heb mijn vrouw lief en mijn kinderen lief. Maar ik heb Jezus zo lief. Ik zou wel willen dat wij bij hem zijn. Lieve mensen, dat is iets heel moois. Nou, laten we het eens even daarover hebben in relatie tot Hemelvaartsdag. En dan moet u niet zeggen, die oude neer, daar heb je hem weer met zijn rare hoofd. En dat zal wel weer lang duren. Ik heb toestemming voor 2,5 uur. Ik beloof u, ik maak het niet langer. Nou heeft broeder Toon, daar zit hij, mijn vriend Toon. Waar zit hij? Hé, Toon. Toon, die heeft, ook op een YouTube-filmpje hier, hij had een pak aan, Toon, dat moet je vaker doen. Dat is een mooi pak, duur, was een duur pak. Heeft hij voorgelezen, en dat ga ik niet meer doen, uit Handelingen 1. Daar stonden daar dus die Galileese mannen. Dan moet je voorstellen hoe dat geweest is. Er stond de Heer Jezus en vloep, de Heer Jezus was weg. Dat is geen grapje, ook geen kinderverhaaltje, ook geen sprookje, zo gebeurde het. En die mannen, die Galileese mannen, die zagen dat gebeuren. De Heer Jezus was zo weg. Maar, zeiden de engelen tegen die Galileese mannen, don't worry, dat is Engels, don't worry. De Heer Jezus komt op precies dezelfde manier weer terug. Dus u moet voorstellen, er kwam een wolk, moet heel mooi zijn geweest. En de Heer Jezus verdween in die wolk, ik zeg het met eerbied. En die wolk nam de Heer Jezus mee en het gebeurde met een snelheid van een vingerknip. En toen zeiden die engelen, nou, op precies dezelfde manier, misschien wel op diezelfde wolk, komt de Heer Jezus terug. En lieve mensen, dat is 2000 jaar geleden, maar dat gaat zeker gebeuren. Nou, zuster Gusta heeft uitgelegd de relatie tussen de hemelvaart en de wederkomst. Maar even over die hemelvaart. Als de Heer Jezus terug is gegaan naar de hemel, laatst stelde iemand mij die vraag, waarom kwam hij dan op aarde? Dan zeg ik van, nou, dat vieren wij met Kerstmis. Ja, goed, met Kerstmis had ik diezelfde vraag. Waarom kwam de Heer Jezus eigenlijk op aarde? Waarom was die hemelvaart eigenlijk nodig? Hij was toch in de hemel, waarom kwam hij naar deze aarde? En toen zei ik tegen die broeder, die wist dat best. Ik zei, nou, ja, de Heer Jezus kwam op aarde om allerlei redenen. Allereerst om God te verheerlijken. Let u goed op, dat was nog nooit gebeurd. God had mensen gemaakt om door die mensen aanbeden en verheerlijkt te worden. En het eerste wat die mensen deden in het derde hoofdstuk van de Bijbel is een lange neus naar God maken en tegen God zeggen, wij hoeven u niet. En het hele Oude Testament is één optelsom van de genade en het geduld van God. Want de mensen zeiden, wij kunnen het zelf wel. En God heeft, er staat meer dan 300 keer in het Oude Testament, toen deden de mensen wat kwaad was in de ogen des Heren. En God was geduldig. Toen kwam Jezus. En die deed van de eerste tot de laatste dag alles wat God welbehagelijk was. Dat was de eerste keer. In Johannes 8 zegt de Heer Jezus, ik doe alles wat God welbehagelijk is. Dus 33 jaar heeft hier op aarde een mens gewandeld die deed wat God welbehagelijk was. U denkt er goed aan dat God daarvan heeft genoten. God heeft 2 keer de hemel geopend en God heeft gezegd, deze is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. En toen had de Heer Jezus, ik zeg hem met grote eerbied, aan het einde van die 33 jaar kunnen zeggen tegen God, luister eens,
neem mij maar weer terug. Want ik heb gedaan wat u van mensen verwacht. Ik heb op deze aarde u verheerlijkt. Ik heb u gehoorzaamd. Neem mij maar terug. Maar de Heer Jezus zegt, ik moet nog meer doen. Ik moet om deze mensen op deze aarde met God te verzoenen, moet ik niet voortijdig teruggaan. Ik moet nog naar het kruis. En de Heer Jezus, hij had ons zo lief, dat had hij die 33 jaar op aarde wel bewezen, dat hij wilde u en mij voor eeuwig redden. Maar hij wist dat dat niet met een machtwoord kon, hij wist dat hij daarvoor naar het kruis moest. Hij had ons zo lief dat hij ons, let u goed op, eeuwig wilde bezitten. Hij had ons zo lief dat hij ons eeuwig bij zich wilde hebben. Of u dat nou leuk vindt of niet, maar dat kunnen wij best begrijpen. Want als twee mensen elkaar lief hebben, willen ze bij elkaar zijn. En de Heer Jezus heeft zijn liefde aan ons bewezen. De vraag is alleen, hoe is het met onze wederliefde? Er staat in Efeze 5, de Jezus heeft ons lief gehad en zich voor ons overgegeven. En lieve mensen, de Jezus ging naar het kruis, de meest afschuwelijke dood. Die hadden de Romeinen verzonnen. De Joden hebben de Heer Jezus niet gekruisigd, dat hebben eigenlijk de Romeinen, de Italianen gedaan. En ze hadden een straf verzonnen. En die straf, dat was een vloek. Want in de Bijbel stond, als iemand aanhangt aan een hout, dan is die voor God vervloekt. En de Heer Jezus is aan dat hout gehangen en heeft de vloek gedragen die u en ik hadden moeten dragen. En daarvan moest hij naar het kruis. De meest vernederende dood die er bestond. Broeder Kelly heeft Filippi 2 aangehaald. En daar staat, de Heer Jezus is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dat staat er niet bij om het mooi te maken, maar om aan te geven dat hij de meest vernederende dood heeft ondergaan. En de kruisiging was niet voor ondernemers, was niet voor ambtenaren, was niet voor mensen die met werken hun geld verdienden. De kruisiging was uitsluitend bedoeld voor slaven. Het was de dood van de slaaf. Maar de Heer Jezus had 33 jaar slaaf geweest. Er staat in Markus 10 dat hij niet gekomen was om gediend te worden, maar om te dienen. En hij is uiteindelijk de dood van de slaaf gestorven. En lieve mensen, daar is de Heer Jezus in de dood gegaan. De Heer Jezus was de enige mens die niet hoefde te sterven. Want er staat in de Bijbel, het gevolg van de zonde is de dood. Maar de Heer Jezus zegt, de Bijbel kende de zonde niet en deed de zonde niet. Maar de Heer Jezus werd beladen met uw en mijn zonden, ik durf het haast niet te zeggen. De Heer Jezus werd, zegt de Bijbel, tot zonde gemaakt. Toen moest de Heer Jezus ook de gevolgen van de zonden ondergaan. Hij moest sterven. Daarom huilde de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. Want hij zag dat het gevolg van de zonde de dood was. En de Heer Jezus zegt in Lucas 12, hoe benauwd het mij totdat het is volbracht. Hij moest in de dood gaan. En in de dood moest hij de Satan overwinnen. Er staat in Hebreeën 2, Jezus heeft door zijn dood, hem die de macht had over de dood, de Satan overwonnen. En daarom moest de Heer Jezus naar het kruis. De Heer Jezus kon niet gewoon sterven. Kolosse 1 spreekt over, de Heer Jezus heeft de dood van het kruis ondergaan. En het tweede wat de Heer Jezus op het kruis heeft gedaan, en wees u heel eerbiedig, dat gebeurde in de 3 uren van duisternis. Toen heeft God al zijn boosheid over u en mijn zonde op de Heer Jezus gelegd. En God wilde niet dat mensen dat zouden zien. En het was stikdonker. En toen heeft God zijn boosheid, die voor u en mij bedoeld was, op hem gelegd. En de Heer Jezus heeft geschreeuwd van pijn. Dat deed hij op het kruis. En hij deed het vrijwillig. En het derde wat de Heer Jezus deed, en daar hebben wij van gezongen, dat is dat hij zijn bloed gaf. In het Oude Testament waren miljoenen liters bloed in het woestijnzand gevloeid. Maar de Bijbel zegt, die konden de zonde niet wegnemen. Toen kwam Jezus en uit zijn zijde, ik zeg hem met eerbied, kwamen met 2 paar druppels bloed. Maar het was het bloed van de zondeloze, van de man in wie God zijn welbehagen had gevonden. En we hebben gezongen, Jezus, met uw lichaam is de prijs betaald. Even een nadruk op dat bloed van de Heer Jezus. Staat heel vaak in de Bijbel, moet je opletten. Er staat in Openbaring 5, Jezus heeft ons gekocht met zijn bloed. In 1 Petrus 1, de Heer Jezus heeft ons gekocht met het kostbare bloed. In 1 Korinthe 6, gij zijt gekocht en betaald. En we hebben gezongen, gij hebt ons gekocht met uw lichaam. Met uw lichaam is de prijs betaald. En lieve mensen, ik heb het al even gezegd, wat je koopt is je eigendom. Daarom zegt Paulus in Romeinen 7, wij zijn het eigendom geworden van Jezus. In de wereld willen de mensen vrij zijn. In de wereld willen de mensen onafhankelijk zijn. In de wereld wil iedereen zijn eigen baas zijn. Maar als u vanavond hier bent en u hebt de Heer Jezus en u mag weten dat u gekocht bent met zijn bloed, dan weet u, ik ben van hem. Kan ik amen horen? En dat betekent, als wij het eigendom zijn geworden van de Heer Jezus, doordat hij de prijs heeft betaald en ons gekocht heeft met zijn bloed, heeft hij recht op ons. Oh, dat mag je tegenwoordig niet zeggen. De mensen zijn hun eigen rechter en een mens die vecht voor zijn eigen recht en voor zijn eigen mogelijkheden. Maar de Heer Jezus, doordat hij ons heeft gekocht, heeft recht op ons in de hemel. En daar op het kruis van Golgotha, wees u heel eerbiedig, heeft de Heer Jezus zich zitten verheugen op het feit dat wij bij hem zouden zijn. Jammer is dat als wij ons daar niet op verheugen, maar de Heer Jezus doet dat wel. Op het kruis zat de Heer Jezus zich te verheugen op drie dingen. Er staat in Hebreeën 12, dat kent u allemaal die tekst, Jezus heeft om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen. Ik zeg hem met grote eerbied. Wat motiveerde hem om naar het kruis te gaan? Wel nu, terwijl hij op het kruis leed en stierf, zat de Heer Jezus zich ergens op te verheugen. Allereerst om u en mij te redden. Dat wij vanavond hier zijn en mogen weten dat wij het eigendom zijn van de Heer Jezus. En dat onze zonden zijn vergeven en dat wij God als Vader mogen aanroepen. En zoals vanavond hier mogen aanbidden. Dat is het gevolg van het werk van de Heer Jezus aan het kruis. En toen de Heer Jezus op het kruis hing, zat hij zich te verheugen op het feit dat hij daar op het kruis de basis zou leggen voor de verlossing van honderdduizenden mensen. Wauw! En het tweede, let u op, de vreugde was zijn hemelvaart. Er staat in Hebreeën 1, wist u heel eerbiedig, Jezus heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Er staat niet aan de rechterhand van God, maar aan de rechterhand van de majesteit. Daar heeft de Heer Jezus, dat was ook een van de vreugden die voor de Heer Jezus lag, dat de Heer Jezus, nadat hij het werk aan het kruis had volbracht, zich zou zetten aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Daarom is de Heer Jezus teruggegaan naar de hemel. Niet alleen maar omdat zijn werk af was en de Heer Jezus weer zijn plek innam, maar de Heer Jezus kwam terug in de hemel en toen is hij ongelooflijk door God verheerlijkt. Daarom is de Heilige Geest, zegt Johannes 7, ook pas later gekomen. Want er staat in Johannes 7, de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ik zeg het met eerbied, toen de Heer Jezus terugging naar God en nadat hij het werk op het kruis tot stand had gebracht, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van God. En God heeft uitgebreid de tijd genomen om de Heer Jezus te prijzen en te eren en te verheerlijken. En God heeft al die tijd tot aan de Pinksterdag zomaar genomen om hem, die aan zijn rechterhand zat, in het zonnetje te zetten. En om hem te prijzen en te eren. En toen God dat gedaan had, dat is direct na de hemelvaart gebeurd, toen kon de Heilige Geest komen. En lieve mensen, de derde, dus de Heer Jezus verheugde zich op het moment dat hij aan Gods rechterhand zou zitten. En let u op, het is vandaag 18 mei 2023. Op dit moment zit de Heer Jezus aan de rechterhand van God. Wij zien hem helaas nog niet met onze lichamelijke ogen, maar Hebreeën zegt, wij zien Jezus door de Heilige Geest met heerlijkheid en eer gekroond. Ziet u dat? De Heer Jezus die door mensen wordt uitgelachen. Als u zijn naam noemt, als u zegt dat u van Jezus houdt, wordt u uitgelachen. De naam Jezus is het meest gebruikte stopwoord in deze hele wereld. Hij zit nu aan de rechterhand van God met heerlijkheid en eer gekroond. En daarom vind ik het mooi dat Maranatha ook op de website dit een kroningsfeest noemt. Je kunt zeggen dit is hemelvaartsdag. Maar bijbels gezien is het eigenlijk de dag van de kroon van de Heer Jezus. En daarom is het goed om deze dag te noemen het kroningsfeest. Want Heer Jezus zit nu aan de rechterhand van God. Door mensen nog steeds verworpen. Men ziet hem niet staan. Zit hij aan de rechterhand van God. Door God hoogstpersoonlijk met heerlijkheid en eer gekroond. Wauw! Dat was een van de vreugden die Heer Jezus voor zich had toen hij naar de hemel ging. En weet u wat hij daar in de hemel doet? Dat is zo mooi. De Heer Jezus had kunnen zeggen toen hij terugging naar de hemel. Zo, ik zeg het met eerbied. Ik heb het werk volbracht. Ik heb alles gedaan om jullie gelukkig te maken. Zoek het verder nou maar uit. Maar we hebben eraan gedacht. Ook het zangteam en ook moeder Kelly. De Heer Jezus besteedt de hele dag om voor u en mij te bidden. Dat is geen geintje. En zijn stem is muziek in Gods oren. Kijk, als wij bidden tot God, vindt God dat geweldig. En dat weten wij allemaal. Maar als God de stem hoort van de Heer Jezus die naast hem zit, is dat muziek in Gods oren. En dat gebed van de Heer Jezus voor u en voor mij, dat is, laten we maar zeggen, 2 keer zoveel waard. En lieve mensen, de Heer Jezus bidt als u niet meer bent. Er zijn hier vanochtend mensen misschien die zeggen, ik ben zo teleurgesteld, ik bid niet meer. Ik spreek ze nog wel eens, ik bid niet meer. De Heer Jezus gaat door voor u te bidden en hij weet precies wat u nodig hebt. Er staat in Hebreeën, de Heer Jezus is in alle dingen verzocht als wij, doch zonder te zondigen. Hij weet dus precies, want hij heeft hier 33 jaar op aarde gewandeld, hij weet precies waar u doorheen gaat. En de Heer Jezus kan, en ik zeg het weer met eerbied, heel gericht voor u bidden. Dat doet hij nu. Ja, dus we kunnen niet alleen zeggen op hemelvaartsdag, de Heer Jezus is teruggegaan naar de hemel. Ja, hij is daar met eer en heerlijkheid gekroond en daar bidt hij voor u. Hij bidt voor u als u geen zin meer hebt om te bidden. Hij bidt voor u als u te moe bent om te bidden. Hij bidt voor u als u te teleurgesteld bent om te bidden. Hij bidt voor u als u geen tijd hebt om te bidden. Hij bidt voor u als u niet weet wat u bidden moet. De Heer Jezus bidt ook op uw naam. Hij bidt niet op nummer. Er staat ook niet dat hij bidt voor de gemeente. Hij bidt voor u en mij persoonlijk. En alleen daaraan, dat zouden wij zeggen in mensentaal, heeft de Heer Jezus dagwerk. En daar zit de Heer Jezus aan de rechterhand van God. Door God in het zonnetje gezet. Door God met eer en heerlijkheid gekroond. Daar is hij nu. En als iemand u uitlacht omdat u van Jezus houdt, schep dan maar eens over hem op. En zeg maar eens, hij is mijn Heer. Hij heeft niet alleen aan het kruis voor mij gestorven. Hij is daar nu met heerlijkheid en eer gekroond. En waarom? Omdat de Heer Jezus koning zal worden over deze hele aarde. Die kroon heeft de Heer Jezus al gekregen toen hij bij wijze van spreken ging zitten aan de rechterhand van God. En daar is hij de koning van uw hart. We hebben zo'n lied dat zegt, de Heer regeer in mij. Daar is hij de koning van de gemeente. En daar is de basis gelegd voor zijn koningschap voor deze hele wereld. En deze hele wereld is eraan toe, want het is een puinhoop. Spijt me geweldig. En lieve mensen, dat de derde vreugde van de Heer Jezus, dus de eerste was dat hij ons zou redden. De tweede, dat hij met heerlijkheid en eer gekroond zou worden. En de derde vreugde is wat Jezus zegt in Johannes 14, ik kom weder en zal u tot mij nemen. Wauw. Hij zegt eigenlijk, ik kom terug om jullie tot mij te nemen. Let u op, opdat jullie mogen zijn waar ik ook ben. Hoe vind je die? De Heer Jezus is dus nu aan de rechterhand van God. En de Heer Jezus zei voordat hij met hemelvaart ging, ik kom weder en jullie zullen bij mij zijn, opdat jullie mogen zijn waar ik ook ben. Goed hè, dat is de taal van de liefde. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Maar als een man met een vrouw gaat trouwen, dan zegt hij feitelijk, luister eens, op onze bruiloftsdag is de eerste dag waarop wij altijd samen zijn. En een man houdt van een vrouw en een vrouw houdt van de man. Maar er is nog geen geld om te trouwen of er zijn allerlei andere obstakels. Maar het mooiste is dat zo'n man of een vrouw zegt, luister eens, de grote charme van ons huwelijk is dat jij altijd bent waar ik ook ben. Dat is de liefde. En de Heer Jezus zegt dat dus in Johannes 14. De Heer Jezus zegt niet alleen maar, ik neem jullie in de hemel omdat ik recht op jullie heb. Nee, ik heb jullie zo lief. Ik wil dat jullie ook zijn waar ik ben. Ik vind dat geweldig. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 14, ik zal u tot mij nemen. Er staat in het Nieuw Testament, dat is natuurlijk niet in het Nederlands geschreven, maar in het Grieks. Daar staat letterlijk, de Heer Jezus zegt, ik zal in een plotselinge, razendsnelle beweging, zal ik jullie wegtrekken. Dus er komt een moment dat in een vingerknip, al degenen die geloven in de Heer Jezus, of u dat nou leuk vindt of gelooft of niet, het staat in de Bijbel, zal de Heer Jezus die uit deze hemel, uit deze wereld wegtrekken. De Engelsen noemen dat de rapture, de wegrukking. Dat gebeurt dus niet in een laag tempo, maar dat gaat in een oogwenk. Ik kreeg laatst een mail van iemand die zegt, als de Heer Jezus komt, kan ik dan ook nog mijn reistas in orde maken, mijn toilettas en mijn ondergoed. Want ik wil graag een tasje. Toen zei ik, als je dus een grapje maakt, kun je zeggen, nou, die tas kunt u ook vast klaarzetten. Maar toen zei ik, lieve broeder, de waarheid is dat u geen tijd hebt om die tas te pakken. Ook al staat die tas gereed in de hoek, als de Heer Jezus komt, hebt u geen tijd om die kast te pakken. Tas te pakken, want de Bijbel leert dat het gebeurt in een fractie van een seconde. Ziet u dat? De Heer Jezus staat boven de schepping. En hij zal komen. Er staat in 1 Thessalonicense 4, in een oogwenk zullen wij weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is geen sprookje, geen kindertaal, geen overdrachtelijke taal, geen figuurlijke taal. Dat gaat gebeuren. Waps! Het kan zijn dat dat morgen om 3 uur is. Iemand zei laatst tegen mij, als u spreekt over de wederkomst van de Heer Jezus, hebt u het altijd over 3 uur. Ik zei, nou, dat is goed dat je dat zet. De volgende keer zeg ik 4:05. Maar de Heer Jezus komt en dan is zijn allen die in hem geloven weg in een oogwenk. Dan kunt u zich nog afvragen, wat gebeurt er dan met de mensen die achterblijven? Ja, dan zullen wij op de Bijbelstudie over nagaan. Oh ja, de Bijbelstudie, ja. BBB 26. BBB heeft niks te maken met Caroline van der Plas, want onze studie heette al BBB toen zij nog geboren moest worden. Maar wij vonden het wel leuk dat het overal in de weilanden stond, BBB en zo. Maar BBB 26 gaat over de terugkomst van de Heer Jezus. Wat gaat er dan gebeuren? Is dat interessant? Nou, lof. Moet je daarvoor verzinnen? Nee, dat staat in de Bijbel. Goed. Let u op. Hoe zal dat gaan als de Heer Jezus morgen komt? Wij noemen dat de opname van de gemeente. Dat staat al niet in de Bijbel. Moet je altijd mee uitkijken. Maar dan neemt de Heer Jezus ons op. De eerste fase is dat de Heer Jezus zal nederdalen van de hemel. Dat staat in 1 Thessalonicense 4. En de tweede stap is, zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En als u vandaag hier bent en u hebt iemand naar het graf gebracht, dat is een hele verdrietige gebeurtenis. Maar wat is toch een geweldige hoop als wij iemand naar het graf mogen brengen waarvan wij weten dat hij of zij in Christus gestorven is. En als de Heer Jezus komt, mogen zij eerst. Ik leg het altijd zo uit, daar staat op de wolk staat een bus, een touringcar. En zij die in Christus gestorven zijn, mogen het eerst instappen. En dan staat er in 1 Thessalonicense 4, stap 3. Daarna zullen wij die nog leven, want als de Heer Jezus morgen komt, leven wij nog, samen met hem op de wolken weggevoerd worden. Wauw, is dat een grapje? Nee, dat staat in het woord van God, ik sta niks te verzinnen. En dan staat er, en zo zullen wij altijd bij de Heer Jezus zijn. Ziet u dat? En nou even eerlijk, lieve mensen, de Heer Jezus verlangt naar u, net als die bruidegom die verlangt naar zijn bruid. Stel je toch voor, hè, dat vandaag de dag in een huwelijk, dat iemand tegen een bruidegom zegt, zeg Piet, jij gaat overmorgen trouwen, hè? Oh ja, dat is waar. Is dat overmorgen? Ja. En ik heb nog geen pak en ik heb nog niks geregeld. Wat stel je voor dat die bruid dat hoort? Of andersom. Zo van, dat zit ook diep, dat is ook leuk. De Heer Jezus zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die in mij geloven en mijn heerlijkheid te aanschouwen. Er staat in Hebreeën 9, Jezus zal voor de tweede keer verschijnen. Hij is verschenen 2000 jaar geleden in Bethlehem. Dan zal hij verschijnen voor hen die hem verwachten. Ja. En nou mijn vraag, en die stel ik ook aan mezelf. Ziet u daarnaar uit? Ziet u daarnaar uit? Dat is het punt. En let u op, altijd als u in heel veel gemeentes hebben een website en er staat boven op de banner, we hebben passie voor Jezus. Oh ja? Oh ja? Waar blijkt dat dan uit? Hey Jezus, we hebben passie voor u, maar alsjeblieft blijf nog een poosje weg. Want ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog zo. Er is niks meer aan de hand. Maarten Luther zei, als ik wist dat de Heer Jezus morgen kwam, ging ik vandaag nog mijn tuintje omspitten. Wij moeten natuurlijk niet slappelingen worden, maar leven in de actieve verwachting van de komst van de Heer Jezus. Maar de vraag die u vanavond moet beantwoorden in uzelf, verlang ik daar echt naar? Heb ik de Heer Jezus zo lief? Ik gebruik altijd het voorbeeld van Ada. U kent allemaal Ada, dat is een van de knapste vrouwen ter wereld. Het is ook wel leuk dat ze ook eens in Noord-Brabant is, dan maken de Brabanders dat ook eens mee. Maar stel je voor, even over Ada. Die houdt van mij, dat is het grootste wonder van het universum. Hoe dat mogelijk is, dat weet ik niet, maar er zijn altijd wonderen. Maar stel je voor, ik ben in Amerika, ik heb daar een project van 3 maanden. En ik ben na 2 maanden klaar. En ik bel Ada op en ik zeg tegen Ada, luister eens, ik zit hier in Chicago in een hotel. En het project is af en ik zou eigenlijk 3 maanden moeten blijven. Maar ik ben nu klaar, ik kom nu naar huis. Stel je voor dat Ada zou zeggen, oh Frank. Oh, Frank. Ik heb het hele huis volgeplakt met stickers. I love Frank. Ik zing de hele dag aanbiddingsliederen. Oh, Frank, come home, come home, come home. En oh, ik vind je zo geweldig, Frank. Maar blijf nog maar een paar jaar weg. Dan zit je daar in een hotel. Daar kunt u om lachen, maar wij hebben ontzettend veel liederen waarin wij uitgeroepen: Heer Jezus, u bent voor mij nummer 1 enzovoort. Maar nou, Heer Jezus. En die vraag moet u beantwoorden. Stel je voor dat hij morgen kwam om ons op te halen. Dat wij zullen zijn waar hij is. En lieve mensen, dat heeft niets te maken met het feit of u levensmoe bent, of oud, of ziek, of narigheid, om verlost te zijn van ellende, maar om bij de Heer Jezus te zijn. Ziet u dat? 1 Peter zegt, opdat de echtheid van uw geloof blijkt te zijn bij de komst van Jezus. Nou, misschien zegt u, ik zou wel meer willen verlangen naar de Heer Jezus. En dat is heel eerlijk, want wij leven in een tijd, en vooral met je werk en alles wat je meemaakt, dat slokt ons zo op, dat het kan goed zijn dat dat verlangen van de Heer Jezus, dat wat minder is. Weet je hoe je dat krijgt? Door je met hem bezig te houden. Ja, de hele Bijbel gaat over Jezus. Ik heb het al vaker gezegd. Sla uw Bijbel op, doet er niet toe waar, maar ergens op bladzijde die u open hebt liggen, gaat het over Jezus. Het zij in profetie, het zij in schaduwbeeld, het zij rechtstreeks. Als u wilt groeien in de kennis van Jezus, wat 2 Petrus zegt, dan ga je ook naar hem verlangen. Oh ja? Ja. Heer Jezus, ik zie u in uw overgave voor God. Heer Jezus, ik zie u die voor mij bidt. Heer Jezus, ik zie u wie u was, wie u bent en wie u zult zijn. Heer Jezus, de hele Bijbel spreekt ons glansvol over de Heer Jezus. Als u de Heer Jezus meer lief wil hebben en meer naar hem wil verlangen, verdiep je dan in hem. En het lieve God, lieve mensen, God heeft een boek ons gegeven van 1200 bladzijden. En het kan zijn dat hier vanavond mensen zijn die zeggen, ja, ik ben zo bezig met de Heer Jezus, dat ook al heb ik het hier op aarde goed, en dat is fantastisch, ik verlang naar hem. Want ik heb zoveel over hem geleerd. Mijn hart is zo vol van hem. Direct na de oorlog, in de wereldoorlog, waren er militairen in Indië. En dat waren jonge mannen, die gingen vanuit Nederland, die werden gestationeerd in Indonesië om te vechten. Er waren jonge jongens, die waren moederziel alleen en die kwamen terecht in oorlogsgeweld. Maar er was er in Nederland een organisatie die zorgde dat die soldaten, die jonge soldaten in Indonesië, gingen corresponderen met meisjes in Nederland. En een hele organisatie die zorgde dat die meisjes brieven schreven naar deze jongens. En deze jongens die schreven dan terug. En er zijn heel wat huwelijken door ontstaan. Er was geen filmpje, er was geen foto. Gewoon doordat men in die brieven elkaars hart blootlegde. En wij kennen zo'n echtpaar. Zij heeft hem nooit gezien, hij heeft haar nooit gezien, maar hij zat in Indonesië en zij in Nederland en ze schreven elkaar 4 jaar lang brieven en leerden elkaar kennen en kregen elkaar lief door dat wat ze over elkaar lazen. En uiteindelijk was dat natuurlijk het verlangen. Die vrouw die zei op een gegeven moment tegen ons, ja toen dacht ik, nou wil ik je wel eens zien. Ik weet wie je bent. Ik heb je hart geproefd. Ik heb in de brieven zoveel over je gelezen. Ik heb nog maar 1 wens. Ik wil je zien. Hoe kwam dat? Doordat zij zich in elkaar verdiepten. En toen de boot kwam uit Indonesië met al die soldaten, wees ze hem aan. Ze hadden hem nooit gezien, ook geen foto. En ze zei, dat is... En lieve mensen, als u de Heer Jezus wilt leren kennen en u wilt echt verlangen naar hem hebben, dan verdiep u dan in hem. En daarmee vult u uw hart en uw verlangen. En weet u waar het voordeel van is? Want u kunt zeggen tegen mij, jawel, maar er zijn belangrijkere dingen. Dat is, moet u toch voorzichtig mee zijn. Maar stel u voor, en ik bedoel dit niet grappig, dat u wist dat de Heer Jezus, hij komt terug volgende week dinsdag. Stel u voor, dat is een voorbeeld. Ik ben ervan overtuigd, want ik ken de meesten van u. U zou of vrij nemen, of u zou een lijst maken van mensen met wie u nog niet over de Heer Jezus hebt gesproken. U zou denken, het is kort dag, ik ga die en die en die en die en die en die van Jezus vertellen. Mijn buurman, mijn familieleden, mijn collega's enzovoort. U gaat het in orde maken met die broeder of zuster met wie u nog iets in orde hebt te maken. U gaat minder kritisch zijn op wat er in de gemeente gebeurt. U gaat uw gebedsleven intensiveren. U gaat het Bijbellezen intensiveren. Snap u? Dat gaat u doen, ik ben ervan overtuigd. Dat wil zeggen, als iemand actief de komst van de Heer Jezus verwacht, wordt hij als christen actief. Mensen die leven in de actieve komst, aan de actieve verwachting van de komst van de Heer Jezus, worden actieve christenen. En die de tijd die ze nog hebben, en die is kort, besteden om mensen tot Jezus te leiden. En die besteden de tijd aan de gemeente en aan de contacten en aan gebed en aan steun en liefde. Dat maakt dus actieve christenen. Nou, als wij ergens een voorbeeld, een behoefte aan hebben, zijn het actieve christenen. Een christen is niet iemand die alleen maar een visje op de auto heeft en wel eens naar de kerk gaat en een Bijbel thuis heeft. Een actieve christen is iemand die zijn buurman vertelt over de Heer Jezus. Die geen verwijdering heeft met een medegemeentelid. Die niet kritisch is op de gemeente. Oh, wat is dat makkelijk om kritisch te zijn op het leiderschap of de gemeente of dit of dat. Dat zijn mensen die kijken uit naar de komst van de Heer Jezus. En daarom, lieve mensen, op deze dag, op deze hemelvaartsdag. Maar eigenlijk is dat geen goed woord. Staat ook niet in de Bijbel. Er zijn een hoop mensen die vieren hemelvaartsdag, maar die willen met God niks te maken hebben. Ik sprak een collega van mij hier bij een gloeilampenfabriek. Ik kon niet zo gauw meer op de naam komen. Maar die had met God helemaal niks. En ik moest eens een keer weten dat ouwe Neil, jij hebt met God iets, maar ik heb met God niks. Maar ik zeg, met hemelvaartsdag ben je wel lekker vrij. Hè? En als je een kerel bent, dan ga je gewoon doorwerken. Want je hebt met God toch niks, je hebt toch met de Bijbel niks, je hebt toch met Jezus niks. Nee, maar wel de vrije dagen inpikken die wij christenen gebruiken om de Heer Jezus te eren. Hij zegt, daar zit wel wat in. Ik zeg, en ik heb hem mogen spreken over de Heer Jezus en over het belang van hemelvaart. Maar nog mooier is het woord van de Maranatengemeente, het kroningsfeest. En wat is er mooier om nu te realiseren, op deze avond, Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. Nogmaals, dat is geen sprookje, geen kinderverhaaltje, dat is het woord van God. Hij zit aan de rechterhand van God. God heeft de tijd genomen om hem te eren en hem te loven. God heeft hem gekroond met heerlijkheid en eer. Daar is de Heer Jezus. En als iemand u uitlacht omdat u van de Heer Jezus houdt, vertel dan maar over zijn heerlijkheid die hij nu heeft. En lieve mensen, zo kunnen wij de week weer ingaan. Morgen hebben wij allemaal vrij, maar volgende week gebeurt er weer van alles. Dat kan allemaal prima zo zijn. Maar als je leeft in de verwachting van de komst van de Heer Jezus, kleurt dat je dag. Kleurt dat je christen zijn. En is dat tot eer van God en tot eer van de Heer Jezus. Glorie voor zijn naam. Ik wens u verder allemaal nog een fijn hemelvaartsdag. De rest van deze dag een fijn weekend. En God zegen u allemaal, want Ada en ik, we hebben u allemaal hartelijk lief. Amen. En broeder Kelly heeft ooit tegen ons gezegd, mogen wij jullie tweede gemeente zijn? Nou, graag. Wel, onze eerste gemeente is de Pinkstergemeente Emmen. Deze gemeente heet de PGE. Oh ja? Ja. Maar onze gemeente in Emmen ook, de PGE Emmen. Dus wij groeten u ook hartelijk namens onze gemeente. En wij vinden het altijd heerlijk om bij u te zijn. En zeker op zo'n prachtige dag waarop wij na mogen denken over de kroon die de Heer Jezus nu draagt. En wij mogen in verwachting van zijn komst samen verder optrekken. En ik wens u alle God zegen en glorie voor zijn naam. Amen.